Ik moet dan niet meer zeggen waar ik het over zal hebben. Dat is intussen wel duidelijk. Inderdaad, zoals Pieter het naar voren bracht, de christelijke waterdoop. Waarom zeg ik het zo? Omdat er ook wel meer dopen zijn, ook vroeger al. Je had bijvoorbeeld de proselietendoop, wanneer heidenen zich wilden toevoegen aan het, bij het volk Israël, in alles wilden delen, dan ondergingen ze ook al een proselietendoop. Johannes de Doper doopte al. Jezus zijn discipelen doopten al, nog voordat Jezus eigenlijk aan het kruis hing. Maar hij gaf ook de opdracht, zoals Piet al gezegd hebt. Nu, ik denk dat velen, en ik heb het ook gezien daar juist, dat velen al deze christelijke waterdoop ondergaan hebben. Het verbaasde me wel een beetje. Piet heeft een grote vrijmoedigheid om zomaar die vraag te stellen, want ja, voor sommigen kan het natuurlijk ook een beetje pijnlijk zijn, maar ja, het verbaasde me wel een beetje dat er zoveel zijn die toch al gedoopt zijn. Nu, ik kan me ook voorstellen dat er ook nieuwe mensen zijn in de gemeente die niet zo bekend zijn met het christelijk geloof en ook niet met de Bijbel, met de doop. Dus voor hen zal het misschien toch wel een beetje nieuw zijn, terwijl het voor de anderen die al lang hier komen eerder een opfrissing zal zijn, een stukje herhaling. Maar daarnaast denk ik dat er nog een derde groep van mensen is die al lang christen zijn, die hier misschien ook al lang komen, die al veel uit de Bijbel gelezen hebben en verstaan, begrepen hebben, die hun hart aan de Heer hebben gegeven en die toch om een of andere reden toch nog niet die doop ondergaan hebben. Die daar tot hiertoe nog niet voor gekozen hebben om zich te laten dopen. En natuurlijk, ieder heeft daar zo zijn eigen argumenten voor. Daar komen we er straks nog wel op terug. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat bij alles, ook bij die overwegingen, dat u zich de vraag moet stellen, wat wil de Heer? Wij kunnen nog bepaalde bedenkingen hebben of overwegingen, maar wat wil de Heer? Ik ga maar direct ook van start. En we beginnen eigenlijk met een tekst die vanmorgen ook al gelezen is, want Piet had gelijk, dat het zendingsbevel, daar komen we al direct ook tegen, dat Jezus zelf de opdracht geeft om ons te laten dopen. Matteüs 28, vers 19. Ik ga vandaag de NBG gebruiken. Ik maak een beetje gebruik van een studie die ik al veel vroeger heb gebruikt. En daar was nog de NBG. En ik moet zeggen, het deed me deugd om ook weer een beetje met de NBG op weg te zijn. Omdat toch voor mij in ieder geval de vertaling is waar ik mee grootgebracht ben. En in Matteüs 28, vers 19, daar gaat het eigenlijk over de, ja, valt eigenlijk onder het kopje de instelling van de doop. Waar komt dit vandaan? Is dit zomaar door de kerk of door enkele mensen verzonnen? Van, nou, dat is toch wel leuk en dat doen ze ook wel in andere religies, waarom zouden wij het ook niet doen? Is het er zo ingekomen of toch anders? Hè? De instelling. Vlak voordat Jezus terugkeerde naar de hemel, gaf hij het bevel aan zijn discipelen. Matteüs 28, vers 19. En ik zal het eerst lezen. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Eén zinnetje, maar ik verdeel het even op in vier stukjes. In de eerste plaats, ga dan heen. De discipelen moesten erop uittrekken. Ze moesten niet wachten tot mensen in de kerk kwamen of in de synagoge of in de plaats van waar ze samenkwamen. Ga dan heen. Ze moesten actie ondernemen. Tweede, maak alle volken tot mijn discipelen. Nu, hoe kun je discipelen maken? Dat betekent dat je het evangelie gaat uitleggen. Je trekt erop uit, je legt het evangelie uit. En hopelijk, en daar bid je voor ook, dat mensen daardoor geraakt worden en discipelen, eigenlijk navolgers, volgers van Jezus gaan worden. Maakt alle volken tot mijn discipelen. En dan in de derde plaats, doopt hen, duidelijk bevel, van Jezus, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat betekent een stukje verder, verdieping in onderwijs, coaching, helping, op weg helpen. Leert hen onderhouden al wat ik, zegt Jezus, u bevolen heb. En dat is waar we als gemeente ook mee bezig willen zijn, waar ook in de eerste plaats de oudsten mee bezig moeten zijn en daarop moeten toezien, dat ook in het onderwijs niet sommige stokpaardjes altijd bereden worden, de dingen die wij zo leuk vinden en zo belangrijk vinden, maar dat het onderwijs, dat daar alles in naar voren komt wat Jezus ons bevolen heeft. Maar in dat derde puntje dus, doopt hen. Jezus vindt het blijkbaar belangrijk dat zij die hem echt willen volgen, daar openlijk voor uitkomen. De doop is een openbaar gebeuren, waarbij je in eerste plaats voor God, maar ook ten opzichte van al die mensen die bij je doop aanwezig zijn, duidelijk te kennen geeft, Heer Jezus, ik wil u volgen en ik wil doen wat u mij vraagt. Dus de doop is niet zomaar een ritueel dat er door de kerk of door mensen of wat dan ook ingekomen is. Het is Jezus zelf die heel duidelijk hier het bevel heeft gegeven, doopt hen. Dus willen we dat ook doen, in gehoorzaamheid hem volgen. Dus dat is de instelling van de doop, Jezus zelf. In de tweede plaats wil ik stilstaan, wie mogen gedoopt worden? Nu, als we opnieuw teruggaan naar dat zendingsbevel, dan denk ik dat er eigenlijk al heel duidelijk daarin staat. Jezus zei, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is de bedoeling. En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Nu, wie zijn die hen? Ik denk dat het vrij duidelijk is uit de tekst. Maak alle volken tot mijn discipelen. Het gaat over die discipelen, die mensen die te kennen geven. Ik aanvaard Jezus als mijn Heer, als mijn Heiland en ik wil hem volgen. Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is wat de discipelen dan ook gedaan hebben, de apostelen en al de anderen, maar soms wel een beetje onder dwang in die zin. Ze gingen er niet altijd zelf van op uit. Gaat dan heen en het voelt zo knus aan in een gezellige, warme gemeenschap van broeders en zusters die elkaar begrijpen enzovoort. En soms was er vervolging nodig voordat ze echt naar buiten traden. Maar dan lees je wel dat overal waar zij kwamen, dat zij effectief ook getuigden van wie Jezus was, wat Jezus voor hen wilde betekenen, en dan werd er ook gedoopt. En we gaan daar een paar stukjes van lezen, en dan gaan we naar de handelingen der apostelen, de handelingenbrief, en dan staan we in de eerste plaats stil bij wat er op de Pinksterdag gebeurde. Handelingen 2, daar zien we hoe Gods geest werd uitgestort. Mensen beginnen andere talen te spreken en daar is een beetje verwarring van wat is er hier allemaal gaande. Maar dan op een gegeven moment staat Petrus op. Petrus, die eerst zo bang was, tot 3 maal toe zei van ik ken hem niet, maar die nu in de volheid van de geest daar rechtop staat en de mensen toespreekt. En duiding geeft aan wat er zich hier afspeelt. En hij maakt dan heel duidelijk van, Jezus, die jullie wel verworpen hebben, heeft God uitgekozen om heiland, om verlosser te zijn, om redder te zijn. En de mensen die daar luisteren, die raken een stukje in verwarring toch en zeggen, maar ja, wat moeten we daar nou mee? Wat moeten we nu doen? En dan spreekt hij heel duidelijke taal van dat ze hun geloof, hun vertrouwen op Jezus moeten stellen. In vers 38, en Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. En dan in vers 41 zien we, zij dan die zijn woord aanvaarden, want de vraag was wie mogen gedoopt worden, zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden er ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Zij dan die zijn woord aanvaarden. Voor hen geldt de doop. En dat is wat we zien telkens opnieuw, dat het ook in praktijk werd gebracht. Als we even een stapje verder gaan, handelingen hoofdstuk 8 bijvoorbeeld, dan zien we daar Filippus, die in Samaria aankomt en daar ook het evangelie uitlegt. En dan zie je hoe daar mensen op reageren. Maar we zien opnieuw wel, van ze bleven eerst toch wel in de gemeente, knus, gezellig, samen zijn. En toch, totdat er op een gegeven moment echt vervolging kwam, en dan treden ze naar buiten toe. We lezen even Handelingen 8 vanaf vers 4. Zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Jezus. Nee, de Christus. Dezelfde is dat natuurlijk, maar goed. Het staat er bij mij, de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen, en er kwam grote blijdschap in die stad. En één man met name Simon, die was reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf dat hij iets groots was. En allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden, deze is wat genoemd wordt de grote kracht van God. En ze hielden zich aan hem, omdat hij reeds lange tijd hen door toverijen verbijsterde. Maar dan in vers 12. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten ze zich dopen. Dus ze aanvaarden eenparig het woord van Jezus, dat Filippus bracht, eenparig, zij geloofden dat en zij werden gedoopt. Dat is telkens wat je weer terugziet. Wie mogen gedoopt worden? Zij die het woord gehoord hebben, die het aanvaard hebben en die laten zich dopen. Hetzelfde hoofdstuk komen we het stukje tegen waar Frans, denk ik, een paar jaar geleden ook al eens over gesproken hebt, over de kamerling. En ook daar zie je weer hetzelfde. Filippus wordt door de Heer gezonden op een weg, op een eenzame weg, om daar één man tot de Heer te mogen leiden. Dat is wel mooi, hè? Ook één persoon is belangrijk voor de Heer. We zouden soms ook wat dopen betreft wel 20 dopelingen willen zien, maar ook als er maar één is, is dat belangrijk voor de Heer. Hij zendt Filippus op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, lezen we in vers 26. Een eenzame weg. En als hij daar naartoe gaat, dan ziet hij daar een Ethiopiër, een heiden zou je kunnen zeggen, een kamerling, iemand met een flinke status, een rijksgrote van Candace, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, iemand die voor de financiën zorgde, minister van Financiën zou je kunnen zeggen, die was van Jeruzalem gegaan naar Jeruzalem gegaan om daar te aanbidden. En hij was op de terugweg en hij las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. Dus misschien had hij een rol gekocht in Jeruzalem. En onderweg terug naar huis in zijn koets met de paarden ervoor, zie je hem daar zo al hobbelend in zijn kaartje, zit hij daar zijn rol te lezen. En de Heer zendt Filippus naar die man toe. En Filippus die gaat naast die wagen lopen en hij wordt verzocht om in te stappen. En hij leest dan juist dat gedeelte van Jesaja 53, gelijk een schaap werd hij, in vers 32, gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerders, zo doet hij zijn mond niet open. En in de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En die kamerling die vraagt dan aan Filippus, ik vraag u, van wie zegt die profeet dit? Was dat van zichzelf, van Jesaja, of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerling zei, zie, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En dan komt die voorwaarde. Wat is de voorwaarde? Wie mogen gedoopt worden? En hij zei, Filippus zei dus, indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij beleidt direct duidelijk wat hij geloofde, waar hij op stond. Ja, ik geloof dat. En wat gebeurde dan? En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Wie mag er gedoopt worden? Zij die van ganser harte geloven dat Jezus is de Christus, degene die het offerlam is, waar ook in het Oude Testament over gesproken wordt, die onze zonde heeft weggebracht, weggedragen op het kruis. Als je dat van ganser harte gelooft, dan ben je klaar om gedoopt te worden. En ze lieten er geen gras over groeien, als dat er al was, dat weet ik niet daar. Maar ze lieten zich dopen, of hij liet zich dopen. Zo simpel was het. En dan lees ik nog één stukje over de praktijk van die eerste christenen. Handelingen 10, daar komen we bij Cornelis terecht, een hoofdman van de Italiaanse afdeling, dus een Romein, ook weer opnieuw een heiden. Maar, wat staat er in vers 2? Een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele almoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. We gaan niet dit hele hoofdstuk lezen, maar u kent waarschijnlijk wel het stukje. Op een gegeven moment komt er daar een engel bij hem en die zegt, je moet een man die in Joppe is daar, die moet je laten roepen. Als hoofdman had hij genoeg mensen rond zich om eventjes een paar mensen daar naartoe te sturen. En het is geen toeval natuurlijk, maar juist in die periode is daar Petrus, die op het dak, op het zesde uur, vers 9, op het dak, om zijn gebed te verrichten daar is. En die krijgt een visioen, heel speciaal. Een laken aan vier hoeken met allemaal wilde dieren daarin, met dieren, eigenlijk onreine dieren daarin. En er is een stem die zegt van, neem en eet. Maar Petrus, als een oprechte Jood, die niks met onreine dieren te maken wilde hebben, dat was verboden. Die wilde dat niet, hè. En tot drie keer toe komt dat visioen terug. En dan gaat hij over nadenken, wat betekent dit nou? Wat wil de Heer mij duidelijk maken? Wat de Heer hem eigenlijk duidelijk wil maken is, en dat komt later ook duidelijk naar voren, van als ik iets dat misschien in jouw ogen onrein is, maar rein verklaar, dan mag je dat niet zomaar afwijzen. Hij bereidt als het ware Petrus voor om straks als die heidense soldaten aan de deur staan om te zeggen, onze Heer die roept jou, om dan niet te weigeren. Want ja, met die heidenen, daar ging je als Jood niet mee om. Nee, hij werd klaargemaakt om te zeggen, oké, Heer, hier ben ik. En de volgende dag, dan vertrekken ze, samen met enige broeders, staat er daar in vers 23. En als je dan in Caesarea aankomt, dan vraagt hij eerst, waarom heb je me geroepen? En dan legt die hoofdman dat uit, hoe dat hij een bezoek heeft gekregen van een engel die hem gezegd heeft dat hij deze man moest roepen en naar hem moest luisteren. Oké, Petrus die begint dan het evangelie uit te leggen. En dan slaan we eventjes een heel stukje open. Dus vers 34, Petrus opende zijn mond en zei inderdaad, enzovoort begint hij daar uit te leggen. Maar dan in vers 44, dan lees je, terwijl Petrus deze woorden, het evangelie, nog aan het uitleggen was, nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dus allen die daar aanwezig waren, die hoorden het woord. En de Heilige Geest viel op allen. En allen, al die gelovigen uit de besnijdenis, die Joden, die met Petrus waren meegekomen, die stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in tongen, in vreemde talen, en God groot maken. En toen merkte Petrus op, zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen? Nou, dat was vroeger in de verste verte niet in hun hart opgekomen. Heidenen die erbij mogen komen, dat kan toch niet, dat is ondenkbaar. Maar als ze zien wat hier gebeurt, de Heilige Geest valt te pallen. Ze beginnen in andere tongen te spreken. Petrus zegt, net als bij dat laken, wie ben ik? Als God zegt van, nu moet je verder gaan. Dan zegt hij, oké, wie zou iemand uit het water kunnen weren om deze te dopen? Die evenals wij, Joden, de Heilige Geest hebben ontvangen. Die christen geworden zijn, die tot geloof gekomen zijn. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. Om hen ook weer bij te brengen, alles te leren wat Jezus hen bevolen had. Denk ik, ze wilden hem verder. Ik vraag me soms af, als je deze verhalen leest, hoeveel van het evangelie hebben deze mensen nu begrepen of gehoord. Eigenlijk, die hebben misschien een paar uur geluisterd, de Heilige Geest valt op hen, ze zijn overtuigd en ze laten zich dopen. Soms kan een argument zijn van, ja, maar ik weet nog zo weinig van die Bijbel en van dat christelijk geloof. Ik denk dat ik nog niet klaar ben om gedoopt te worden. Hoeveel hebben deze mensen begrepen van het evangelie? Juist de kern, de basis. Jezus Christus, die voor mijn zonde aan het kruis gehangen heeft en zijn leven geofferd heeft. Wat we juist ook bij het avondmaal gedacht hebben. Juist de kern hebben ze begrepen. Maar ze zijn overtuigd en zij mogen gedoopt worden. Wie mogen gedoopt worden? Zij die overtuigd zijn dat Jezus voor hun, voor uw, mijn zonde gestorven is. Zij mochten gedoopt worden. Wie zou het had er kunnen weren voor deze mensen? Omdat ze nog te weinig weten? Of omdat ze toevallig een verkeerde afkomst hebben? Als God zegt, dit is wat nodig is, dan moet je hen dopen. Dus telkens zie je weer hetzelfde, in mijn ogen heel logische volgorde. Het evangelie wordt uitgelegd. Mensen aanvaarden Jezus. En zij worden gedoopt. Nu weet iedereen natuurlijk wel dat er in vele kerken zijn, zowel in protestantse als katholieke kerken, waar dit heel anders wordt gedaan. Waar baby's en kleine kinderen worden gedoopt. Maar dan moet je toch die vraag stellen. Hè? Wordt er in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament dan, ook baby's en kleine kinderen gedoopt? Kunnen zij het evangelie horen? Kunnen ze het begrijpen, een baby van enkele maanden? Kan dat? Is dat wat Jezus bedoelde? Nu zijn er in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, dus ook duidelijke voorbeelden waarin baby's en kleine kinderen gedoopt worden. Want dat wordt soms als een argument aangehaald. En inderdaad, er zijn in ieder geval 4 Bijbelteksten waarin sprake is van hele gezinnen die gedoopt worden. Bij Cornelius, Handelingen 11, Lydia, Handelingen 16, de cipier van Filippi, Handelingen 16 en Stefanus, 1 Korinthe 1. En de kinderdopers, als ik ze zo mag noemen, die gaan er dan ook meestal vanuit dat er toch ook wel kleine kinderen bij geweest zullen zijn en ook baby's. Dat is geen rare gedachte natuurlijk. Hè? Klinkt wel logisch, maar toch is het wel gevaarlijk om een leerstelling te baseren op iets wat niet expliciet genoemd wordt en wat eigenlijk ook wel indruist tegen wie gedoopt mogen worden en de betekenis waar we straks verder op uit willen wijden. En zeker als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Handelingen 16 over de cipier, dat is nog het meest uitgebreide verslag van een gezinssituatie, dan lees je in de versen 31 en 32, en hij, de cipier, leidde Paulus en Silas naar buiten, want die zaten in de gevangenis daar, maar door een aardbeving gaan die deuren open, die man is helemaal in paniek. Paulus zegt, rustig, er is niemand verloren, want de cipier wist wel, dat gaat met mijn kop kosten. Hè? Hij was verantwoordelijk voor die gevangenen en de wetten waren streng daar. Maar hij zegt rustig en Paulus die begint daar midden in de nacht, begint hij daar het evangelie uit te leggen, samen met Silas. En hij zegt, die man vraagt dan, cipier, wat moet ik doen om behouden te worden? Ik weet natuurlijk niet welke behoudenis hij in gedachten had. Zijn eeuwige behoudenis of ten opzichte van de Romeinse overheid, hoe kan ik behouden worden? Maar Paulus die gebruikt die situatie en die gaat erop in. Die zegt, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En ze spraken het woord Gods tot hem, en dat vind ik wel zeer belangrijk, in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. Dus allen die daar aanwezig waren. En dan lezen we in vers 34, en hij, de cipier, verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Dus inderdaad, die gezinssituatie, ze werden allen gedoopt, maar ze hebben ook allen het evangelie gehoord. En hij zegt er ook bij dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Dus is het ook logisch dat dat gezin in zijn geheel gedoopt wordt? En dat is de meest complete omschrijving van die gezinssituaties waarin sprake is dat een heel gezin gedoopt wordt. Dus dat is wel gevaarlijk om dan zomaar daarvan uit te gaan. Er zullen ook wel baby's bij geweest zijn. Ze hebben allen het evangelie gehoord, ze komen allen tot geloof en ze worden allen gedoopt. Moet je dan niet veel kennis hebben? Ik heb er al iets van gezegd. Hoeveel kennis hadden die mensen? en misschien een uurtje het evangelie uitgelegd gekregen hebben, tot geloof komen en ze werden gedoopt. Of een ander argument dat soms ook gebruikt wordt voor kinderdopers, dat is dat er eigenlijk al zoveel eeuwen de kinderen gedoopt worden en ook baby's gedoopt worden. Al aan het eind van de tweede eeuw begon dat al. Zoveel eeuwen. Maar is dit een goed argument? Als een dwaling al vele eeuwen bestaat, houdt het daarmee op om een dwaling te zijn? Denk het niet. Ik zie dat soms, ook in de kerkgeschiedenis, ik heb ooit eens een studie gemaakt over avondmaal, om maar een voorbeeld te geven, gezien hoe dat vanaf het begin, vanaf de eerste eeuw, daar al een betekenis aan werd gegeven, alsof dat je door het eten en het drinken op zich al eeuwig leven ging ontvangen. Dan zei ik, dat is niet wat de Bijbel leert. En het is niet omdat een dwaling al eeuwen bestaat, dat hij daarom minder ophoudt om dwaling te zijn. Hè? Dus ik zie verschillende argumenten. Er zijn natuurlijk veel andere argumenten waar ik nu niet op kan ingaan. Maar ik zie heel duidelijk, wie mogen gedoopt worden? Zij die het woord gehoord hebben, die tot geloof gekomen zijn, zij werden gedoopt. Dan even over de betekenis. Dan gaan we even kijken naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Alhoewel dit in dit hoofdstuk niet zozeer gaat over de waterdoop, maar meer over wat er geestelijk gezien met ons gebeurt op het moment dat we tot geloof komen, zie ik toch wel dat er heel duidelijk zijn dingen gezegd worden die je bij de waterdoop weer zo echt duidelijk naar voren ziet komen. Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de dood, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Even tot zover. Wat betekent dit? Als iemand tot geloof gekomen is en zich laat dopen, is het eigenlijk een symbool van wat er binnen gebeurd is. Dus het is een uiterlijk symbool, de doop, van wat er innerlijk met je gebeurd is. Dat betekent dat als wij met Christus begraven zijn, dat wij juridisch gezien door de Heer vrijgesproken zijn van alle zonden. Waarom? Omdat iemand die gestorven is, is rechtens vrij van zonde, staat er in vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Als iemand komt te overlijden, maar heeft er daarvoor nog een hele zware overtreding begaan, dan wordt zoiets geseponeerd. Je kunt een overledene niet meer berechten. Je bent vrij van zonde. En zo zijn wij ook met Christus begraven. En hoe wordt dat beter uitgebeeld als juist door onderdompeling in het water? Dat is de eerste betekenis, met Christus begraven worden. Daarom wordt het ook wel een watergraf genoemd, de doop. Maar dan in vers 4, dan lezen we, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij niet alleen onze zonden vergeven, zijn wij dood, dan kan de Heer ons de zonde niet meer aanrekenen als het ware, maar we krijgen ook deel aan het opstandingsleven van Jezus. De Heilige Geest die Jezus deed opstaan uit de dood, die wekt ook ons in ons hart op om te gaan leven op een nieuwe manier, in nieuwheid des levens. We gaan een andere gerichtheid krijgen. Daar waar wij voor ons christen zijn, misschien leefden voor onszelf, egoïstisch, we stonden zelf centraal, alles draait er rond ons. Maar nadat we tot geloof komen is, als het goed is, staat Christus centraal. Willen we voor hem leven? Willen we meehelpen met de talenten die we hebben gekregen om de voortgang van het evangelie mee te helpen vooruitgaan? Dus je krijgt een heel nieuw leven. Oude gewoontes worden afgelegd, nieuwe gewoontes komen ervoor in de plaats. En juist ook weer door die doop, door onderdompeling, wordt die beide aspecten van begraven worden, maar ook op het moment als je weer naar boven gehaald wordt, zo goed uitgedrukt in de onderdompeling. Dat betekent natuurlijk tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid voor allen die gedoopt zijn of zich laten dopen, binnenkort. We zijn niet gered om de rest van ons leven alleen maar voor onszelf te leven, maar de Heer verwacht van ons dat we in zijn kracht, die opstandingskracht waarop Jezus door is opgestaan en waar wij ook deel aan krijgen, dat wij in die nieuwe kracht hem centraal stellen en gaan leven tot zijn eer. Dat was over de betekenis van de doop. Begraven worden en opstaan met Jezus. Dan iets over de manier waarop gedoopt wordt. Daar heb ik eigenlijk al iets van gezegd. Het Griekse woord voor dopen, baptizo, heeft in de context van de christelijke waterdoop alleen maar één betekenis. En dat is door onderdompeling. Onderdompelen. En voor de eerste christenen, zoals we gezien hebben, was dat ook helemaal geen vraag hoe dat gedoopt moest worden. Het Nieuwe Testament kent eigenlijk maar één manier van dopen en dat is door volledig onder te gaan en weer op te staan uit het water. We hebben het al gelezen van Filippus en de kamerling, Handelingen 8. En in vers 38 en 39 kom je dat tegen, dat zij afdaalden in het water en nadat de kamerling gedoopt was, dat ze weer uit het water kwamen. Nu, wanneer Filippus bijvoorbeeld zou gedoopt hebben door besprenging of begieting, dan had hij juist aan het rand van het water kunnen iets scheppen of zijn vingers even onder water dompelen en sprengelen. Daarvoor hoef je niet af te dalen. Maar wat staat er? Ze daalden effectief af in het water en ze kwamen eruit. En dat is natuurlijk nodig als je iemand wil onderdompelen. Dan moet je voldoende water hebben om iemand in te kunnen onderdompelen. We lezen dat ook van Johannes de Doper, dat hij te Enon doopte, omdat daar veel water was. Johannes 3, vers 23. Hoewel die doop van Johannes wel een iets andere betekenis had, was de handeling wel hetzelfde. En ook hij had blijkbaar veel water nodig om te kunnen dopen. Terwijl, als je zegt, door besprenging of begieting, dan heb je niet veel nodig. Dan iets over de noodzakelijkheid. Is de doop noodzakelijk voor ons behoud? Een vraag. Ja, maar moet ik nou wel echt gedoopt worden? Is dat nou zo belangrijk? Nu, in de eerste plaats is de schrift duidelijk dat je niet behouden wordt door je te laten dopen, maar wel door geloof. Door geloof in Jezus. We kennen die bijbeltekst, die heel bekende bijbeltekst, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, dat is de voorwaarde, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Dus geloof. Johannes 5, vers 24 zegt, wie gelooft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Een andere bijbeltekst, Efeze 4, vers 8. Door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Dus het is duidelijk dat onze behoudenis er niet is door ons te laten dopen, maar wel op grond van een persoonlijk geloof in Jezus Christus. Denk bijvoorbeeld aan de misdadiger aan het kruis, die samen met Jezus gekruisigd werd. Hij kwam op het laatste moment voordat hij stierf tot geloof. Maar hij had geen tijd meer, geen gelegenheid meer om zich nog te laten dopen. En toch zei Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus het gaat om het geloof, niet om de doop, om behouden te worden. Maar nu zou je de verkeerde conclusie kunnen trekken, nou, dan is het eigenlijk ook niet belangrijk, hè? Maar zoals we al eerder zagen, als Jezus zelf echt een duidelijk bevel geeft om ook te dopen, wie zijn wij dan om dat onbelangrijk te vinden? Vaak wordt de doop om allerlei redenen uitgesteld. Maar eigenlijk negeren we dan het duidelijke bevel van Jezus. De vraag is, wat weerhoudt u ervan om u te laten dopen? Als u tenminste aan die voorwaarden voldoet. Met uw hele hart geloven dat Jezus Christus ook voor uw zonde gestorven is. Maar als u dat gelooft, wat houdt u dan nog tegen? Sommigen, heb ik alles gehoord, wachten tot hun partner ook tot geloof komt en dan samen gedoopt te kunnen worden. Ja, het is een overweging. Iemand anders heeft eigenlijk best wel een beetje schrik voor de reactie van de omgeving. Hoe gaan die daarop reageren als ik me laat dopen? Ja, dat is reëel, hè? Dat kan wel gevolgen hebben. Ja. Of een ander die denkt, ja, maar ik ben eigenlijk als baby al gedoopt. Is dat nu zo nodig om me weer opnieuw te laten dopen? Ik moet zeggen, ik heb zelf een tijdje tot die categorie behoord. Of een ander zegt, ja, maar ik weet er nog zo weinig van. Ja, hoeveel wisten die mensen die op diezelfde dag gedoopt werden? En de vraag blijft, wat doet u met de duidelijke opdracht van de Heer? Dat is het belangrijkst. Ik wil eigenlijk afsluiten met een persoonlijk getuigenis. Ik ben als baby ook gedoopt in een kerk. Dat hebben mijn ouders toen beslist. En ik heb jarenlang in die kerk ben ik grootgebracht en heb altijd gedacht, dat is zo. Totdat ik op een gegeven moment met broeders en zusters, toen zat ik in de zending, en toen kwam ik in contact met broeders en zusters die mij lieten zien dat de Bijbel over iets heel anders spreekt dan een babydoop. En ik moet zeggen, ik ben nu wel niet direct iemand die direct mee is met van alles, maar ik ga het wel onderzoeken. Zowel in de Bijbel, als boeken, bijbelstudie, bidden, Heer, wat wil u? En op een bepaald moment was ik echt, ik moet eigenlijk zeggen, ik was al vrij snel overtuigd, maar ik bleef toch nog haperen met die gedachte van, ja, maar is dat nu zo nodig? Ik ben al gedoopt, als kind. Moet dat nu nog een keer? Daar bleef ik. Totdat je natuurlijk op een gegeven moment in zit, ja, maar die babydoop is geen echte doop, zoals de Bijbel erover spreekt. En gehoorzaamheid aan de Heer is belangrijker als al die menselijke overwegingen. Dus ik was op een gegeven moment overtuigd, ik ga me laten dopen. En de eerstvolgende gelegenheid die er kwam, dat was in de kerk in Leuven, EGL destijds. Toen zat ik ook nog in de zending. En ik heb het ook vanaf begin direct duidelijk gemaakt naar de mensen, de verantwoordelijken van de kerk waar ik mijn thuisgemeente kon beschouwen in Nederland. En dat gaf wel wat problemen. Dat waren ze niet gewoon. Het was voor hen onacceptabel. Ze waren misschien ook een beetje bang dat als ik met andere gemeenten de leden daarover zou spreken, dat ik ze zou kunnen beïnvloeden en dat ze ook gingen. Dus in ieder geval, ze hebben uiteindelijk vriendelijk, maar dringend verzocht dat ik de kerk ging verlaten. Dus dat was serieus toch wel even, dat was behoorlijk heftig. Daarnaast was het ook zo, ik was zendeling en als zendeling was ik in die tijd volledig afhankelijk van giften van vrienden. Mensen die mij wilden ondersteunen. En ik wist dat deze kerkraad overwoog om mij financieel te gaan steunen. En als gemeente heb je dan iets meer draagkracht, zeg maar, als één persoon. Dus dat was een mooi vooruitzicht, maar met dat ik me liet dopen en dat ook kenbaar maakte, en ze me uiteindelijk vroegen van de kerk te verlaten, viel dit natuurlijk ook in het water. Dat hield op. Nu, dat was wel heftig en toch ben ik blij dat ik het gedaan heb. Waarom? Omdat ik ervaren heb, de Heer zorgt voor ons. De Heer is bij ons, zoals we vanmorgen al gezien hebben. Het was een goede les voor mij ook om in de eerste plaats mijn vertrouwen op de Heer te stellen en hem te gehoorzamen en niet op mensen te vertrouwen. Niet in de eerste plaats. En ik moet zeggen, de Heer heeft voor me gezorgd. Alles wat ik tekort kwam, heeft hij aangevuld. Ik had niks over, dat is ook waar, maar ik had toch alles. Wat ik nodig had. En vanuit die persoonlijke ervaring zou ik ook iedereen die op dit moment nog twijfelt, moet ik nu wel, moet ik nu niet, en je hebt bepaalde redenen en argumenten om het uit te stellen, ik zou zeggen, stop met die menselijke overwegingen, geef het over aan de Heer en gehoorzaam gewoon de Heer. En de Heer zorgt voor u. En we willen daar niet wettisch in zijn en we willen niemand onder druk zetten. Daar gaat het niet om, het is uiteindelijk toch een persoonlijke keuze die je moet maken. Maar overweeg het alsjeblieft wel. Wat doe ik met het duidelijke bevel van de Heer? En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dat is wat ik wil leren, wat we als gemeente willen leren, zonder u onder druk te zetten. En als u dan toch die beslissing neemt en mogelijk dat er enkele problemen uitvolgen, dat kan, hoeft niet, maar dat kan. Dan mag ik uit persoonlijke ervaring zeggen, de Heer zegent die beslissing. De Heer gaat u helpen. De Heer gaat voor u zorgen. De Heer gaat u dingen leren die u misschien anders niet zou leren. Daarmee kan ik alleen maar een oproep doen. Doe het, als u daar klaar voor bent. Amen. Ik ga het woord weer teruggeven aan Piet.